BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 243 van de invasie. Rob, wat kan jij ons melden over de situatie op de grond?
Nou, eigenlijk hetzelfde wat ik de afgelopen tijd heb gebeld en we hebben besproken. Namelijk niet zoveel, het zit behoorlijk vast. Hier en daar wat succesjes in het oosten, in het zuiden. Maar echt significante vorderingen worden er niet gemaakt door beide partijen niet overigens. Maar er is wel een hele interessante discussie gaande over wat er nou eigenlijk in Gerson aan de hand is.
In het zuiden. Ja,
in het zuiden. En daarvan hebben we al eerder gezegd van ja, wordt die stad nou ontruimd? Of is het nou de voorbode van een offensief?
Ja.
Toen heb ik gezegd van nou, het zou me niet verbazen als er een als dit ook de voorbode is van een offensief van Rusland. Omdat ja, dit is Russisch gebied volgens Poetin. Dat kan niet zomaar worden opgegeven. Sterker nog, de grondwet verbiedt het. Het is strategisch van groot belang, nou enzovoort, enzovoort. Ik zou zeggen, luister de vorige podcast er nog even op na. Maar je ziet nu dat Oekraïne nu zelf bezig is om twee verhalen uit te zenden. Eigenlijk de discussie die wij ook hebben gehad. Zuidercommando, die zegt nee, ja, ze zijn echt zich bezig om terug te trekken uit het uit Gerson. Ja. Het bestuur dat valt uit elkaar. Ambtenaren die worden teruggetrokken. Er zijn 20.000 mensen geëvacueerd. Ze zeggen, we zien ook dat militaire materieel, munitie wordt teruggetrokken. Over de Dnieper ook. En dat duidt er gewoon op dat ze zich terug gaan trekken zijn. Mm-hmm. Nou, dat zou kunnen. Maar het interessante is, dan zie je dus generaal Budanov, het hoofd van de Oekraïense inlichtingendienst. En die zegt, nee, dat is helemaal niet zo. Die zegt, er zijn absoluut geen aanwijzingen voor een massale terugtrekking. Die 20.000 is waarschijnlijk een slag in de lucht. Eerder zijn het de 1.000 die zich hebben teruggetrokken. Hij zegt, ze gaan zich zeker verdedigen. Er worden nieuwe troepen aangevoerd. Ze gaan zich voorbereiden op straatgevechten. Er worden nieuwe fortificaties gemaakt, dus men graaft zich in. Dus terugtrekking, dat is niet op dit ogenblik wat echt aan de orde is. En het lijkt veel meer dat het leeghalen van die stad een onderdeel is van de tactiek. Dat althans, volgens Budanov, dan zou Oekraïne in de verleiding kunnen komen om gemakkelijker aan te vallen. Nou, voor wat het waard is. Hè, dus het is wel interessant wat hier gebeurt. En wat Budanov zegt, ja, dat zou meer stroken met het feit dat Poetin dit gewoon niet kan verliezen. Want stel je nou eens voor dat Poetin Gerson verliest. Dat is toch een drama van de eerste orde voor Rusland. Mm-hmm. Nou ja, dan kom je dus automatisch terecht in de hele discussie die we ook al maanden voeren over kernwapens of allerlei andere massavernietigingswapens.
Ja, en het interessante is dus dat daarover is vandaag ook het debat gegaan, om dat zo maar te zeggen. Want wat Rusland in Syrië heel vaak deed, hè, dan gingen ze dus een of andere rebellengroep, gingen ze dan beschuldigen van het gebruik van chemische wapens. En dat was dan dus een soort voorwendsel om het zelf te gaan doen. Hè? Heel vaak gebeurde dat ook niet. Nou, dat lijkt nu ook een beetje het geval te zijn in de Oekraïne. En dat heeft tot allemaal resultaten, tot allemaal gevolgen geleid. Hè? Rusland beweert dus dat Kiev een zogenaamde vuile bom zou maken. Nou, een vuile bom is een bom met allemaal radioactief materiaal dat dan uit elkaar spat. En dan heb je dus wel een probleem. Hè? Nou, het interessante is, er is ontzettend op gereageerd. De topdiplomaten van Frankrijk, Engeland en Amerika hebben een gemeenschappelijk statement uitgebracht. Dat is bijzonder, dat komt zelden voor.
Ja.
Waarbij ze zeggen dat die Russische bewering dat Kiev met een vuile bom slaat echt helemaal nergens op. Hè. Ze leggen ook uit van ja, wat heb je daar nou aan als je daar zelf met zoveel troepen zit. Hè.
Mm-hmm.
En ze zeggen ook van dit is een voorwendsel voor Russische escalatie. Wat dus weer in de theorie van Rob zou passen.
Dat is dan wat ze dan noemen een false flag aanval. Ja. Hè? Dus dat je het dan zelf doet, de tegenstander de schuld geeft.
Ja, maar realiseer dat Shoigu, de minister van Defensie, Die heeft in telefoontjes, dat is ook vrij ongebruikelijk, die heeft telefoontjes gepleegd met de Britten, de Fransen, de Turken en met de Amerikanen zelfs twee keer achter elkaar.
Gisteren was
heeft
dit,
gezegd
hè?
Dat, ja, de minister van Defensie die heeft dus gezegd van, ja, er dreigt toch ongecontroleerde escalatie. Nou, dat kan alleen maar op één ding duiden, is dan de situatie rond Gerson.
Exact. En overigens gaat het heel ver. Austin heeft dus gesproken met Shoigu zowel vrijdag als zondag. Dus twee keer in drie dagen. Hij heeft ook gezegd van, wij willen gewoon precies weten wat de zogenaamde rode lijnen van Rusland zijn om dus over te gaan tot inzet van kernwapens. Hier zie je dus ook dat de Amerikanen zijn daar serieus bang voor en proberen in gesprek met de Russen te blijven. En op allerlei niveaus gebeurt dat, op het niveau van diplomaten, op het niveau van de chef defensiestaf, Milley, Tony Radakin van Engeland, spreken dus met Gerasimov en zeggen dan, het is wel belangrijk dat we open kanalen houden. Nou, dat vind ik ook heel prettig dat ze dat doen. Maar samenvattend, vaak is het zo dat als de Russen spreken over ongecontroleerde escalatie, dat dat inderdaad een voorwendsel is voor een aanval. Ja. En dan een vraag aan Rob, dan vind ik het nog steeds wel logisch. Kijk, Gerson mag absoluut niet vallen, dat begrijp ik. Maar ik denk wel dat de troepen dus westwaarts van de Dnieper, die zitten gewoon vast. Ze moeten dus gaan ingraven ten oosten van de Dnieper. En dat kan natuurlijk ook. Hè. Daar kan je gewoon
dat hoeft niet hoor. Ze graven zich nu in rond Gerson. Dat is het hele punt. Dus ze graven zich nu om in het westelijk deel of ten westen van de Dnieper. Dat is wat ik ervan begrijp. En dat is ook logisch, want als je goed naar de kaart kijkt van de Oekraïense veroveringen, dan hebben ze absoluut dat hele gebied niet onder controle. Dan hebben ze een hele rand onder controle, maar ze zitten nog steeds een behoorlijk aantal kilometers verwijderd van Gerson. Dus helemaal in het begin, laten we zeggen, dat was in juli, denk ik, hebben we erover gespeculeerd dat wat de tactiek van de Oekraïners zou zijn. Namelijk proberen de Russische troepen ten westen van de Dnieper te isoleren. Daarom werden ook al die bruggen kapotgeschoten. Nou, dan is het, die term heb ik toen ook gebruikt, prijsschieten op alles wat er nog aan Rus is in dat gebied. Dat gebeurt ook. Dat is denk ik ook nog steeds de tactiek die ze volgen. Want dat kost jezelf ook relatief weinig mensenlevens. Maar tegelijkertijd zien we nu ook dat de Russen zich ook aan het ingraven zijn. Ja. Dus dit is sowieso niet een gemakkelijke strijd.
Maar zou dat trouwens, moet dat elkaar uitsluiten, die twee verschillende verhalen? Want ik kan me voorstellen dat als je wil terugtrekken tot over de rivier, dan moet je ook nog je aftocht dekken.
Dat klopt.
Ja, daar zouden de Russen dan die gemobiliseerden voor kunnen gebruiken. Ja. En dan mogen die als kanonnenvoer dienen, terwijl het leger naar de overkant gaat.
Nee, dat is niet. Je gebruikt daar niet de gemobiliseerden voor. Dit is ook iets wat het zuidelijke commando van Oekraïne heeft gezegd. Eigenlijk worden daar de beste troepen voor gebruikt om die rugdekking te bieden voor die aftocht. Maar ik kan er niet goed achter komen of die goed getrainde en goed uitgeruste Russische troepen nou bedoeld zijn om alleen maar rugdekking te geven. Dat zou het verhaal van het zuidelijk commando van Oekraïne kunnen bevestigen. Of dat dit een voorbode is om juist rugdekking te geven aan de aanvoer van versterkingen. En dat lijkt weer het verhaal van Budanov. Maar zeg maar, als het dus echt gaat in termen van ongecontroleerde escalatie, wetende dat je Gerson niet kwijt mag raken, dan zou je met heel veel slagen om de arm kunnen zeggen dat het verhaal van Budanov iets meer hout snijdt. Maar nogmaals, jongens, we weten het niet we weten het niet zeker. We weten alleen dat het verlies van Gerson absoluut dramatisch is. En dat inderdaad kan leiden tot ongecontroleerde escalatie.
Ja, en dan is dat het moment waarop Shoigu het begint te hebben over vuile bommen. Dus dat zijn dan misschien de dingen die de Russen overwegen als het misgaat in Gerson.
Nou ja, weet je, kijk, dan wordt het heel interessant. En dit is natuurlijk gewoon allemaal speculatie, dat begrijp je ook wel. Maar we moeten het doen met de informatie die we hebben. Een vuile bom, Jan heeft het al uitgelegd, is eigenlijk een conventionele bom. Grote knal, je verpakt zo'n grote knal in een hoop radioactiviteit. Dat kan je bijvoorbeeld uit de ziekenhuizen halen. Dat was altijd de grote angst dat terroristische organisaties dat zouden gaan doen, bijvoorbeeld in New York of Washington. Ja. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen in Gerson. een dergelijke bomtolexplosie brengen. Want het is echt heel vervelend. Kijk, het zijn geen massavernietigingswapens, maar de Amerikanen noemen het weapons of mass disruption. Ze hebben een enorme psychologische impact. Ze zorgen ervoor dat een gebied gedurende enige tijd niet meer toegankelijk is. En ja, ze zijn dus in die zin, tussen aanhalingstekens, ideaal voor stedelijke oorlogvoering.
Maar wacht even, bedoel je nu te zeggen van, dan moet je dus, in dat scenario moeten de Russen zelf ook Gerson verlaten?
Dat zou je kunnen doen, dat zou je kunnen veronderstellen. Dan zou het een tactiek van de verschroeide aarde kunnen zijn. Ja, dat kan. Ja.
Hierbij werd trouwens ook Mykolaiv juist genoemd. Hè? Dus dit is verderop in Oekraïns gebied. Ja. De Russen hebben dat genoemd en er was een verhaal dat de burgemeester daar burgers had opgeroepen de stad te verlaten.
Ja, dus, voilà.
Die plek wordt dus ook genoemd.
Oké, dat zou heel goed kunnen. Ik had hem niet gezien.
En wat ook nog zou kunnen is dat je dat je Gerson behoudt en dat je dat ten noorden van Gerson doet.
Sowieso heeft het niet veel militair effect, zo'n vuile bom. Het is gewoon een wapen waardoor je een gebied een hele tijd niet meer in kan. Nou ja, als je er toch mee bezig bent, want kijk, waar we het nog niet eens over hebben gehad, is het doorprikken van die dam, waardoor het hele gebied onder water komt te staan en de Russen zich zelf van een soort van een Nederlandse waterlinie hebben voorzien.
Maar de nadeel is, dan heeft Krim geen water meer, als je dat doet.
Nou, dat schijnt ook weer niet zo te zijn, want toen ze de boel nog niet onder controle hadden, al deze gebieden, kregen ze ook water voor de Krim.
Nou, we zijn dus weer in een verschrikkelijke horrorscenario terechtgekomen.
Nou, dit is gewoon niet heel fijn wat hier gebeurt. En dit kan inderdaad alle kanten op. Hè? Dus Oekraïne kan hier een geweldige overwinning boeken. En dat betekent dus dat Rusland een ongelooflijke nederlaag boekt. Ja, of omgekeerd. Ik bedoel, we weten het gewoon op dit ogenblik niet.
Nee. Nou, gezellig. Nou, dan maar even over de graanexport. Rusland vertraagt dat al enige weken. In de Oekraïnse havens zijn 3 havens bij betrokken. Die werken nog maar op 1/3 van de capaciteit. En wat is er nou aan de hand? Moskou die heeft eisen gesteld aan de verlenging van die deal. Hè. Wij willen ook Russisch voedsel en ook kunstmest verkopen. En ze zijn er ontevreden over die deal. En er liggen nu 150 schepen te wachten om te vertrekken. Mm-hmm. Dus ook hier zie je weer dat ze gewoon macht proberen op te bouwen. Hè, machtspositie op te bouwen, omdat ze zo klem zitten.
Ja, en de tijd dringt, want volgens mij loopt die hele deal die onder auspiciën van de VN tot stand is gekomen, aan het eind van volgende maand af. Hè?
Ja.
Het was 120 dagen lang, zou die deal duren. Huh? En die zitten de volgende maand op.
Ja. Nou ja, we hebben in Syrië over gezien, jongens, dat deed Rusland ook steeds, hè, die provocaties. Hè. Ze beschuldigen de andere partij van provocaties. Dat dus de rebellen in Syrië chemische wapens zouden gebruiken.
Ja, en ze doen het zelf.
En ze doen het vervolgens zelf. Hè. Maar heel vaak deden ze dat ook niet. Hè. Dus het kan ook nog zijn dat gewoon niet gebeurt.
Ja.
Oké, Tajani, de nieuwe Italiaanse buitenlandse zakenminister, dus van mevrouw Meloni. Wij kennen Tajani van het Europees Parlement natuurlijk. Hè. Die heeft zijn eerste telefoontje met Kuleba gedaan. Dus het is heel duidelijk.
Met Oekraïne.
Ja, dus de Draghi heeft gezegd tegen Meloni, je blijft Oekraïne steunen. En dat doet ze dus ook. Hè? Dat doet ze dus ook. Oké, von der Leyen en Scholz spreken vandaag over een Marshallplan voor een generatie zelfs van Oekraïne. En er wordt er ook gesproken over, nu kan iedereen investeren in een toekomstig EU-lid. Je ziet dus hoe dat allemaal aan het verschuiven is.
Ja, proberen private investeringen aan te trekken dan van bedrijven.
Ja.
En dat EU-lidmaatschap zou, net zoals NAVO-lidmaatschap, jongens, we hebben het er eerder over gehad, wel eens dichterbij kunnen zijn dan je denkt. Dat wil zeggen, niet volgende week of volgende maand, maar zal wel eens dichterbij kunnen zijn dan je denkt.
Ja.
Hey, misschien nog even één uitstapje. Want ik zag dat net pas, dat Aldel uitstel van betaling heeft aangevraagd. Hè? Dat is die aluminiumfabriek in Delfzijl. Die lag al stil, natuurlijk door de hoge energieprijzen. Heel energieintensief. Ze hadden 2 weken geleden of zo nog een noodkreet aan het kabinet gestuurd. Steun niet alleen de huishoudens en het MKB, maar ook de zware industrie. Want anders gaat die over de kop. Nou, dat is nu gebeurd.
In Duitsland krijgt de aluminiumindustrie dus wel gewoon geld. Hè. Duitsland die is heel kwistig daarmee. In Nederland is het kennelijk niets gebeurd. En dit laat ook de nieuwe wereld zien, jongens. En aluminium heb je nodig voor vliegtuigen, volgens mij. Hè? Hmm. Nou, dat is, wordt opeens allemaal veel duurder. We gaan naar een wereld toe waarin de energieprijzen op een hoger niveau zullen stabiliseren dan vroeger. Ja, dat betekent hele, ook, gewoon industriële herstructurering ook in allerlei
landen. Zeker, zeker. Ja. En men komt er nu eindelijk eens een keer achter dat wij een vragende partij zijn en niet een eisende partij.
Ja, dat is wat er gebeurt. Dat is wat er gebeurt. Ja. En je krijgt ook spanningen binnen de gemeenschappelijke markt. Hè? Als de Duitsers dus meer steun geven aan hun bedrijven dan bijvoorbeeld de Fransen.
Ja,
ja. Ja, dan gaat, valt de gemeenschappelijke markt uit elkaar.
Ja, staatssteun ook. Ja, zeker. Ja, ja.
Dus alles is aan het schuiven.
Nee. Zullen we maar weer even mee ophouden?
Ja.
Alle ellende? Ja. Of heeft iemand nog een vrolijke noot?
Ik weet even geen vrolijke noot. Nee. We zien elkaar morgen.
Hè? Tot morgen. Tot morgen.
Dag.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.